De podcast Eerlijk over alcohol wordt mede mogelijk gemaakt door de 30 dagen lekker nuchter challenge van drankjeminder.nl.
Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk over alcohol, waarin ik praat met mensen die gestopt zijn met het drinken van alcohol of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stomdronken. Alcohol haalde steeds vaker het slechtste in mij naar boven en dat wilde ik niet meer, dus zocht ik hulp. En hoewel ik het heel lastig vond om afscheid te nemen van wat ooit een fijne vriend was, ben ik blij dat ik ooit deze beslissing heb genomen. Mijn leven zonder alcohol is als een 3D-film. Ik voel meer, ik ervaar meer, ik leef meer en dat gevoel dat gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. Ik krijg regelmatig het verzoek van luisteraars om ook in gesprek te gaan met mensen die niet bekend zijn van radio of tv. Daarom nu het verhaal van Nick. Op het dieptepunt van zijn alcoholverslaving werd hij met te veel drank op van de weg gehaald. Een indrukwekkend verhaal van iemand die bijna alles kapot had gemaakt. Zullen we beginnen bij hoe lang je nuchter bent? Even het goede nieuws.
Ja, het goede nieuws is dat ik 2 jaar, 7 maanden en 8 dagen nuchter ben.
Wauw.
Ja.
Ooit nog zin om te drinken?
Nee.
Nee?
Nee, helemaal klaar mee. Ja.
Hoe doe je dat? Want ik weet namelijk dat er mensen luisteren en denken, oh jeetje, dat zou ik ook wel willen.
Ja.
Mij lukt het niet.
Hoe doe ik dat? Ik heb ten eerste geen zucht, dus dat is heel fijn. Gewoon helemaal niet. En ja, ik heb gewoon een gigantische stok achter de deur wat mij ook nuchter moet houden. Dus,
en wat is die stok?
Mijn gezin.
Je gezin?
Ja. Ja, dat is de grootste stok achter de deur die ik kan hebben.
Want wat zou er gebeuren als je weer gaat drinken?
Dan ben ik alles kwijt.
Ja. Ja,
dan ben ik mijn vrouw kwijt. Dan ben ik mijn gezin kwijt. Mijn mooie dochters, mijn huis, alles. Ja.
Zover is het wel bijna gekomen.
Ja.
Want ik ken jouw verhaal.
Ja. Ja, ik begon in de horeca te werken toen ik een jaar of 16 was. En na het werk even langs de bar en niet meer weggaan. Tot aan sluitingstijd en vaak nog daarna ook. Potje maken met de collega's, zodat de baas de inkoop terug had. En dat ging tot de late uurtjes door. En dan vaak daarna ook nog de kroeg in. Het was eigenlijk de enige dag dat we niet gingen was op maandag. En dat was omdat de kroegen dan dicht waren. En dan was vaak het restaurant waar ik werkte ook dicht. Dus dan was ik thuis. En voor de rest was het elke dag feest.
Dus dan 6 dagen in de week?
Ja. Ja.
Dan zou je nog kunnen zeggen, niks mis mee. Wanneer dacht je van, hey, dit is niet normaal?
Nou, dat wist ik eigenlijk wel vrij vroeg al.
Als 6 dagen in de week al. Ik hoor mezelf zeggen, er is niks mis mee.
Ik weet nog dat mijn ouders een keer zeiden van, we maken ons een beetje zorgen om je. Dat weet ik nog wel. En toen had ik zoiets van, ja, maar waarom? Ik bedoel, ik ben gewoon aan het werk en daarna ga ik een sapje doen.
Ja.
Ik zag er zelf geen kwaad in. En pas toen ik mijn vrouw leerde kennen, ook in dat restaurant. Die hield destijds ook wel van een drankje. Maar ik merkte dat ik gewoon op een gegeven moment thuis ook doorging. En ook zonder haar. En dat ging op een gegeven moment van kwaad tot erger. Dat ik op een gegeven moment stiekem ging drinken. En toen dacht ik van, dit is niet goed. Nee. En ik weet nog dat ik ook een aantal keren al aan heb gegeven aan mijn vrouw. Van, volgens mij heb ik een probleem. Maar dat gaf ik eigenlijk altijd aan als ik bezopen was. Dan gaf ik dat aan. Van, ik heb een probleem en ik denk dat ik geholpen moet worden. En dan de volgende dag, dan sprak ze me daarop aan. Van joh, wat je gisteren zei, dat pakte me. En laten we er wat aan doen. En dan zei ik de volgende dag weer van, ja, valt allemaal wel mee. Ja, maar het viel niet mee.
Nee. Wil je wat voorbeelden geven? Want je werkte dus in dat restaurant. Dan ging je elke dag drinken. Ja. En je vertelt net ook, op een gegeven moment ging dat ook stiekem doen.
Ja.
Alleen.
Ja. Ja, dan kocht ik gewoon wijn en dat verstopte ik dan thuis. En dan als mijn vrouw naar bed was, dan haalde ik het tevoorschijn. En dan vond ze de volgende dag de flessen. En dan liegen, bedriegen en manipuleren. Hè? Dus zeggen van nee, die flessen zijn niet van mij. Of die waren nog van vorig weekend, van toen die en die hier waren. Of altijd wel een excuus, ja. Maar ze waren wel van mij. En dat heb ik al die tijd, ja, dacht ik dat vol te houden, zeg maar. Dat het, op een gegeven moment ga je er zelf ook een beetje in geloven.
Ja?
Ja. Niet helemaal dat ze niet van mij waren, maar je probeert het zo overtuigend mogelijk te brengen, zeg maar. En je denkt op een gegeven moment ook echt dat je geloofd wordt. Terwijl mijn vrouw had altijd een onderbuikgevoel en die is altijd goed geweest. Ja.
Hoe was het op je werk dan? Dronk je daar ook?
Na het werk sowieso. Niet tijdens. Maar op een gegeven moment, kijk, als je in de horeca werkt en je werkt in een druk restaurant, dan heel erg druk. En dan was het eindelijk de laatste tafel was mee. En dan tijdens schoonmaken, dan kwam vaak al een biertje in de keuken.
Ja.
En zo begon het. En voordat je de keuken schoon had, had je er 4, 5 al achterin zitten. Ja. En dan ging je naar de bar daarna en dan ging je over op de wijn. Ja.
Gezellig met z'n allen.
Gezellig met z'n allen, ja.
En kun je dan uitleggen, wat was het dan dat je dan thuis nog door moest?
Gewoon niet genoeg hebben. 1 is te veel en 1000 nooit genoeg. Dat is een uitspraak die ik heb geleerd, die ik nooit meer zal vergeten. Dat slaat op mij.
Ja.
Ja. Gewoon doorgaan.
Tot je niet meer kon?
Tot ik niet meer kon. En zogenaamd ging slapen. Maar dat was gewoon oud gaan. Dat was niet slapen, wat ik deed.
Hoe lang heeft dit geduurd?
Echt, ja, ik denk toch wel een goede 10 jaar, denk ik wel.
10 jaar dat je vrouw ook al... Want hoe ging dat dan in jullie relatie? Sprak ze jou daarop aan? Omdat je het zelf ook wel eens aangaf. Ik heb een probleem. Ja. Dat,
nou ja, de laatste paar jaar was echt wel dramatisch. Toen heb ik echt mijn rock bottom, zeg maar, bereikt. En toen ging het gewoon van kwaad tot erger. Op een gegeven moment was zij bevallen van onze eerste dochter. En tijdens haar kraamtijd lag zij boven op bed te herstellen van een zware bevalling. En ik was beneden aan het drinken. Overdag, in de avond. Ja, en dat heeft haar heel veel pijn gedaan.
Ja.
Echt heel veel pijn gedaan.
Want dat wist zij dan op dat moment? Of kwam ze dan later achter?
Daar kwam ze dan later achter. Dan op een gegeven moment dan kwam ze dus wel een keer naar beneden. En dan had ik dat niet verwacht, zeg maar. Zag ik dat niet aankomen. En dan vond ze de flessen. Ja, dat is verschrikkelijk op dat moment. En je weet ook donders goed dat je fout zit.
Ja.
Maar toch doorgaan. En dat is altijd zo gebleven.
Kan je uitleggen, Nick, hoe dat dan werkt, hè? In het brein van iemand met een alcoholprobleem? Je wist dat je iets deed, ja, wat eigenlijk niet kon, wat je misschien ook niet wilde, en toch deed je het.
Ja. Ja, dat was gewoon het nodig hebben, het willen. Ik had, zeg maar, als je een ranglijst moet maken voor dingen die je voor jezelf belangrijk vindt. Ja, dat schaam ik nu nog steeds om dat te zeggen, maar mijn gezin stond op nummer 3. Alcohol op nummer 1, op 2 mijn werk en op 3 was mijn gezin. En dat is nu, ja, mijn gezin op nummer 1, mijn gezin voor alles. Ja.
Ja.
Moet ik af en toe wel mee uitkijken ook, dat ik mijn werk niet weer op 1 zet. Maar alcohol is het niet meer, gelukkig.
Nee, gelukkig niet.
Nee.
Je noemde al je rock bottom bereiken. Wil je vertellen wat dat was?
Ja, zeker. Mijn rock bottom bereikte ik iets meer dan 2,5 jaar geleden. We hadden ruzie gehad en ik ben in mijn bedrijfsauto gestapt. En ik ben weggereden, kwaad. En ik ben aangehouden. Terwijl ik een fles wijn achterin had zitten. En dat was wel mijn rock bottom. Toen kwam ik de volgende ochtend thuis. En mijn jongste dochter was net geboren. Die was een maand oud. En toen kwam ik boven en mijn vrouw die lag haar te voeden. En ik kwam de slaapkamer binnenlopen en... Ze keek me aan en ze zei van, je bent je rijbewijs kwijt, hè? Ze wist het gelijk, zonder dat ik wat zei.
Jij was de hele nacht weg geweest?
Ja. Ja.
Terwijl zij net was bevallen?
Ja. Ja.
En ze voelde dus...
Ze voelde het,
ja. En wat heb je toen gezegd?
Ja. En het allereerste wat ik zei is van, ik ga me laten opnemen. En dat is ook gebeurd. Ja. Ik heb dat echt doorgezet. Dat was voor mij de druppel, dat ik dacht van... Nu ben ik echt, echt, echt veel te ver gegaan.
Ja.
Ja. Verder dan dat kon het gewoon niet. Dus nee. ik had echt de rock bottom bereikt. En toen kon ik nog maar 1 ding doen. Dat was mezelf helpen. Of laten helpen. Of ik was alles kwijt geweest. En dat is me ook verteld. Van, je gaat je nu laten helpen. Want anders raak je de voogdij over de kinderen kwijt. Mijn schoonouders zouden het huis kopen. Zodat mijn vrouw erin kon blijven. En ik moest het maar uitzoeken.
En toen?
Toen ben ik naar de kliniek gegaan. Ja, en dat is een van de beste beslissingen die ik ooit in mijn leven heb gemaakt.
Hoe gaat het in zo'n kliniek? Want ik heb niet... Je hebt opgenomen gezeten.
Ja.
Hoe lang?
Een maand.
Een maand lang?
Ja.
Dat is ook best ingrijpend. Vanuit huis weg. Dus ja. Heb je dan wel contact met huis?
Eerste week niet. En de tweede week mochten we één keer in de week bellen. En dat was dan 20 minuten. En ja, dat was veel te kort. Maar ik merkte wel dat als ik mijn vrouw aan de lijn had, ze was voor mijn gevoel niet blij om mij te horen.
Nee?
Ze zei van wel. Maar ik hoorde gewoon aan haar. Ik ken haar lang genoeg, zeg maar, om dat te horen.
Heb je het wel eens aan haar gevraagd of dat zo was?
Nee, eigenlijk niet. Het is ook de eerste keer dat ik dit uitspreek. Dat is heel, heel toevallig.
Ja.
Dus ik ga het gelijk even vragen straks als ik thuis ben.
Nou, misschien, dat heb jij waarschijnlijk zo ervaren als je haar aan de telefoon had. Maar ik kan me voorstellen dat het voor haar misschien ook wel rust was dat jij er niet was. Als je constant bezig bent met een man die dan telkens te veel drinkt.
Dat zegt ze ook, dat er rust was. Ze heeft het wel heel zwaar gehad, want ze stond overal alleen voor. En net moeder. En precies in de tweede week van mijn opname, geloof ik, moest ze ook weer aan het werk. Dus dat was heel heftig. Maar ze zei wel, we hebben toevallig daar van de week over gehad. Ze zei van, ondanks dat ik op aanstond en doorging, was er op dat moment wel rust in huis. Want ik was er niet. En aan de ene kant denk ik van, auw, dat doet pijn.
Ja.
Maar aan de andere kant gun ik haar ook die rust. Want ik heb haar gewoon geterroriseerd.
Ja, want kun je uitleggen wat het voor haar betekende?
Heel veel verdriet. Ik heb haar echt heel erg pijn gedaan. Ik heb haar echt mentaal gegijzeld. Eigenlijk.
Kan je dat uitleggen?
Nou ja,
ik snap het hoor. Maar
mentaal gijzelen, ja, wat houdt het in? Het is. Zij was ook, zeg maar, continu voor mij in de bres aan het springen. Hè? Dus het zelf ook maar een beetje verdoezelen hoe haar man is en doet. Ook tegenover de buitenwereld. Maar ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment een keer een ruzie hadden. En dat was midden in de nacht. En toen heeft ze hoogzwanger op de keukenvloer op de knieën gezeten, smekend of ik alsjeblieft wilde stoppen. En dat wilde ze de moeder. En ik was gewoon echt een klootzak op dat moment. Ik was echt een hufter. En toen wilde ze haar moeder bellen s'nachts. En ik had zoiets, nee, je gaat je ouders nu niet bellen. Dit en dat. En toen heb ik haar telefoon afgepakt. En daar heeft ze echt voor moeten vechten om die terug te krijgen, zeg maar. Dus ja, dat is wat ik bedoel met mentaal gijzelen, zeg maar. Dat je gewoon echt haar vrijheid op dat moment afneemt, zodat ze niet naar de buitenwereld treedt over mijn probleem.
Ja.
Ja.
Joh, ja. Hoe is dat om dat nu zo te vertellen?
Het is confronterend. Alleen, de wereld mag wel weten wat voor pijn ik haar heb aangedaan. Ik schaam me er kapot voor. Alleen, het is wel goed om te vertellen, omdat mensen met een verslaving echt daartoe in staat zijn. En toen ik hoorde dat in de kliniek dat het een ziekte was, nou, dat geloofde ik niet. Ik had echt zoiets van, ik ben toch zelf die klootzak die het naar binnen heeft gegooid. Houd toch op, zeg. Ik heb zelf alcohol op nummer 1 gezet. Dat heeft niemand anders voor mij gedaan. Maar daar ben ik wel iets van teruggekomen. Want ik weet nog de eerste week in de kliniek dat ik heel erg die gebruikersdromen had. Toen droomde ik dat ik was vol bewust dat ik in de kliniek was. Ik droomde ook dat ik in de kliniek liep. En dat ik naar de keuken toe liep van de kliniek. En dat ik daar wijn had gevonden. En dat ik die daar was gaan drinken. En toen dacht ik van, ja, dat is wel echt een ziek brein.
Ja.
Ja, dat
helemaal gefocust op alcohol, wanneer, hoe kan ik dat drinken?
Ja, hoe kan ik het, wanneer kan ik het drinken inderdaad? Daar 's ochtends al mee bezig zijn en blijkbaar dus ook in je slaap.
Ja.
En dat had ik voorheen niet, maar dat komt omdat ik sliep niet. Ik ging gewoon oud. Ik droomde ook niet. Dus, en dat had ik in de kliniek natuurlijk wel. Dat is toch een soort detoxen wat je doet.
Ja.
En ik weet nog dat ik echt in de kliniek ben ik echt gemindset, zeg maar. Echt 180 graden. Want ik weet nog dat ik daar binnen liep. Echt nog steeds die arrogantie. Ik was al een week gestopt met drinken. En dat ik nog steeds die arrogantie van de verslaafde op dat moment nog had toen ik naar binnen liep. Want ik kwam binnen en ik zei van, je komt eerst in het behandel of in de detox, voordat je naar het behandelcentrum gaat. En ik zei toen van joh, ik ben al een week nuchter, dus waarom moet ik op de detox zitten? ga maar kijken of ik naar het behandelcentrum ga.
Je voelde je al goed genoeg om meteen door te gaan.
Ja, hoe durf je, hè?
Dus, en even voor de mensen die dit niet weten, een detox, dan ga je eigenlijk ontgiften, hè? Dan word je onder begeleiding, ga je dan echt stoppen met je middel, alcohol en dan... Dat moet altijd eerst een week, omdat je helemaal nuchter eigenlijk moet zijn en gereinigd van al dat gif. En dan ga je dus...
Maar het mooie daaraan was dat zonder dat ik het wist, een les nederigheid al was begonnen. Omdat ik zei dus van, joh, ik hoef de detox niet op. En ik ben al een week nuchter, dus stuur mij even lekker door. Dat ze zeiden tegen mij van, nou meneer Van Buiten, we gaan even voor u kijken. Komt goed. Nou, ik heb 2 dagen niks gehoord. Ze hebben me gewoon laten zitten. Dus dat ik wil het en ik wil het nu, dat werd gelijk goed de kop ingedrukt, zeg maar. Dus toen dacht ik van, oké. Ja, zo werkt het dus.
Dus zo was dat voor jou. Ik wil het en ik wil het nu.
Ja. Ja.
Met alcohol.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Ik wil mooi om zo meteen nog even verder te vertellen over hoe dat precies in zo'n kliniek dan werkt. Want je bent eigenlijk de eerste die daarover vertelt in de podcast, hoe dat gaat. Maar eerst nog heel even over de periode dat je nog dronk. Hè? Want je vertelt jouw rock bottom. Hè? Je was aangehouden met alcohol. Had dat ook nog andere consequenties? Rijbewijs kwijt?
Daar heb ik nog steeds een consequentie van. Want ik moet over 3 jaar moet ik zeg maar bloed afgeven. Voordat ik mijn rijbewijs zeg maar helemaal terug heb.
Je hebt hem nog niet terug?
Jawel, ik heb hem terug. Alleen het is een soort proefrijbewijs.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus dat is nu voor 3 jaar. En dan gaan ze kijken van of je bloed goed is. Of je leverwaardes goed zijn. En dan krijg je ook met een psychiater te maken. Dus die gaat ook vragen van hoe is heb je werk? Heb je een gezin? Dus dat zit nu allemaal gelukkig snor. Dus ik zie geen reden waarom bij het verlengen dat het niet door zou gaan.
Oké, ik weet helemaal niet hoe dat gaat hoor. Had je dan zoveel gedronken of is dat?
Ik had ongeveer 11 keer zoveel als toegestaan.
11 keer?
Mm-hmm. Ja. En ik ging ook nog eens met, 140 of 145 over de A12. Dus ja, de politie die had dat snel door.
Ja.
Ja.
Nou, eigenlijk mag je wel blij zijn dat ze je van de weg af hebben gehaald. Zeker. Want dat had ook al... Was dit de eerste keer dat jij zo'n incident meemaakte dat je dacht van wow, dit is wel heel heftig, nu moet het stoppen? Of waren daarvoor ook al een aantal keer gebeurtenissen dat je dacht... Oh, dit is wel al een wake-up call geweest, maar die heb ik genegeerd.
Ja, ik denk dat ik er wel eigenlijk 1 keer in de 2 weken dat eigenlijk wel had. Ik zal nooit vergeten, ik had op een gegeven moment een keer carnaval gevierd. En toen mijn huis stond in de verkoop. En ik zou dus een bezichtiging krijgen op zaterdag. En ik wist dat helemaal niet meer. Dus ik was de kroeg uitgekomen. Ik fiets op een gegeven moment mijn straat in. En ik wil zeg maar een stoepje op fietsen. En je hebt zeg maar voor een rolstoel heb je zo'n schuin stukje.
Ja.
Nou ja, ik zag dus blijkbaar zo dubbel dat ik dacht dat het schuine stukje er al was. Dus ik sla die stoep op. Alleen dat schuine stukje was nog 1 meter verderop. Dus ik rijd de gewone stoep op. Waardoor ik over mijn stuur heen klap.
Nee.
En met mijn kin op de grond. Maar dat hing dus een hele... Een litteken heb ik er nog van. Ik had echt een lap vlees aan mijn kin.
Nee, joh.
Mm-hmm. En toen ben ik dus met mijn dronken kop... heb ik een handdoek gepakt. En die heb ik op mijn kin gedrukt. En ik ben op bed gestort. En ik ben in slaap gevallen. En de volgende dag word ik wakker van de deurbel. En mijn mobiel, die een aantal keer ging... stond mijn makelaar voor de deur met 2 bezichtigers.
Ja.
En ik kijk in mijn slaapkamer. En mijn hele slaapkamer zat onder het bloed.
Oh, joh.
Ja, en toen ben ik echt mijn bed uitgesprint. En die makelaars, als er niet wordt opengedaan, dan komen ze naar binnen.
Ja, want die hebben een sleutel.
Ja, die denken dan van, er is niemand, dus we hebben groen licht. En ik ben dus, ik hoorde de voordeur opengaan en ik ben echt mijn badkamer ingesprint, deur op slot. En ik ben onder de douche gaan staan. En dat hoorde de makelaar dus. En die is toen naar boven gekomen van, oh Nick, ben je thuis? En ik hoor hem echt zo zeggen van, jeetje, wat een zooi hier. En... die mensen stonden dus beneden in de hal te wachten. Hij zegt, zal ik je even snel helpen opruimen? Ik zeg, nee, sorry. Ik zeg, ik ben het vergeten. En dat was wel een van de dingen dat ik dacht... oh, wat heb ik in godsnaam gedaan?
Ja.
Het was alsof er een moord was gepleegd in mijn bed. Zo zat het helemaal onder het bloed.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik denk dat veel mensen zich wel zullen herkennen in dit soort incidenten. Hè? Dat je in de tramrails fietst, heb ik ook wel eens meegemaakt. Of het geeft ook wel aan de waanzin van alcohol, hè? Dat je gewoon en maar weer doorgaat. Want ja. Of was dat toen voor jou een reden van ik ga even niet drinken? Nee. Of dat,
ja. Nee, ik zat 's avonds, weet ik nog, want mijn vrouw was op dat moment aan het werk in het restaurant waar wij dus werkten samen. En toen hadden we nog geen relatie. En ik had me maar verkleed als bandiet, want ik had een pleister op mijn kin zitten. Oh. En dat paste goed bij die outfit. Dus toen ik aan de bar zat, zat mijn vrouw zo naar me te kijken. Zo van, wat is er met jou gebeurd? Dus ik trek die pleister zo los en ik laat het zien. Ja, ik ben op mijn plaat gegaan, ja.
En wat zei zij?
Niks, ze moest lachen. Toen nog wel.
Oké, ja, dat was nog niet in de tijd dat
Nee. Maar dat zijn wel van die dingen, van die incidenten. Dat ik denk, ja, voor hetzelfde geld val je hele kop in elkaar. En je staat niet meer op. En dat, dat had ik wel vaker. Ja.
En op je werk kon je wel normaal functioneren in het restaurant?
Ja, dat ging altijd wel door. Ja, dat ging prima.
Ja, weten we natuurlijk dat dat drankje ook weer kwam.
Ja, zeker. Ja.
En wil je vertellen hoeveel je dan dronk op jouw dieptepunt?
Ja, dat zou ik op 2 flessen wijn minimaal wel. Ja, dat was wel echt... dat was op het laatst, denk ik. Dus ik had op een gegeven moment heb ik een eigen zaak gehad. En dat ging het eerste half jaar heel goed. En toen kwam corona. En ja, toen ging het echt super slecht in 1 keer. En ik weet nog dat wij van de overheid open mochten blijven. We mochten bezorgen. Een broodjeszaak. Maar iedereen ging bezorgen. Dus onze handel werd ook weggepikt. Is misschien niet het goede woord, want ik gunde de restaurants dat ook. Maar ik merkte wel dat de handel instortte.
Ja.
En dat gaf zoveel stress dat ik eigenlijk alleen maar meer ben gaan drinken. En op een gegeven moment weet ik gewoon, als ik het vertel, dan gaat mijn ademhaling ook echt omhoog als ik eraan denk. Ja, want ik weet nog op het laatst dat ik af en toe gewoon zo begon te hyperventileren. Als ik dan aan het denken was over hoe ik alles, hoe ik die ballen in de lucht aan het halen was.
De spanning van een eigen zaak in coronatijd.
Ja, en ook nog een gezin.
Ja.
Die ook, mijn vrouw dan in dit geval, die ook wist dat ik daarmee worstelde. En ik heb een aantal jaar gewoon geen salaris mee naar huis genomen. Dus die stress hadden we ook nog een keer. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment alleen maar kon ontspannen door een glas wijn te nemen. En dat deed ik dan ook. En zo zag mijn dag er op een gegeven moment uit.
Maar ook 's ochtends al?
Ja.
En hoe lang heeft die periode geduurd?
2 jaar, denk ik.
2 jaar lang dagelijks drinken, ja. 'S ochtends beginnen.
Ja. Nou, dat 's ochtends beginnen was niet 2 jaar lang. Dat was de ene keer wel, de andere keer niet. Dat was net hoe gestrest ik was op dat moment. En dan koos ik ervoor om te drinken, om te onderdrukken, zeg maar.
En toen was er daar dus eigenlijk, zeg ik nu maar, gelukkig de politie die jou zag.
Ja.
En je van de weg hield.
Ja.
En we waren gebleven we hebben even een zijsprongetje gemaakt met de kliniek.
Ja.
Want dat vind ik echt wel even interessant, hè? Want je hebt al verteld over de detox en dan kom je dus in de behandeling. Hoe ziet een dag eruit in een afkikkliniek?
Ja, dat is een lange dag.
Ja?
Ja, het begint om 6:30 ochtends werden we gewekt. En dan was het om...
Slaap je dan met meerdere op een kamer?
Ja, met 1 iemand.
Oké.
Ja, je kon ook voor een eigen kamer kiezen. Maar dat werd afgeraden. En je betaalde er veel meer voor ook. En omdat je anders ging isoleren. Dat was een van mijn dingen, isoleren. Gordijnen dicht en geen zonlicht en jezelf opsluiten. Dus, en door de corona mochten we ook niet langer dan 1 kwartier op onze kamer zijn. Dus we waren verplicht om beneden tussen de mensen te zijn. Je mocht naar boven, de openbare toiletten beneden waren dicht. Dus je mocht naar je kamer om te plassen of iets anders. En daarna moest je weer naar beneden. En ik lag dan met 1 iemand op de kamer. En ik ben eigenlijk met die jongen ook de kliniek ingekomen. En ik ben er ook mee uitgegaan, zeg maar. Dus dat is wel heel mooi. Maar zo'n dag, ja, dat duurt lang.
6:30 word je gewekt.
6:30 word je gewekt. En dan 7:15 tot 7:30 meditatie. Ontbijt. En dan gingen we, dan deed je vaak of een sessie of we gingen gelijk sporten.
Een sessie met een... In een groep?
Ja, dan had je groepsessie bijvoorbeeld voor stap 1. Hè, het was een 12-stappen kliniek. Dus dan een stap 1 sessie. Dan, als je dan met een mannetje of 10 zat, dan werden er 2 uitgepikt die een stap 1 verhaal moesten doen. Nou ja, een stap 1 verhaal is dus een rock bottom verhaal, zeg maar. En ik weet nog goed dat ik de eerste sessie eruit gepikt werd al. En toen heb ik gedeeld, zeg maar, over iets. Ik weet niet meer precies, maar ja, laten we even dit verhaal als voorbeeld noemen, zeg maar, met mijn vrouw. En ik weet nog dat ik daardoor emotioneel werd. En dat een van die counselors mij aankeek. En die keek me echt zo aan toen ik klaar was met mijn verhaal. En rolde met de ogen. En die zei van, ja, moet ik hier nou koud of warm van worden? Of?
Oh.
En toen keek ik aan. Ik denk, nou, wat flik jij me nou, joh? En ze zei van, ja, vind je jezelf nu zielig nu? En ik dacht van, nou, sorry hoor, maar ik had het ook over mijn kinderen, geloof ik. En dat is voor mij een emotioneel iets.
Ja.
En ja, dan had gewoon zoiets van, joh, wat zie jij nou te janken? Weet je wel wat je hun hebt aangedaan? En toen had ik zoiets van, oké, wat is dit? Nou ja, dat was dus stap 1 sessie. En,
maar wat was het doel van haar om dit zo, om zo te reageren?
Ja, wat het doel precies was, weet ik niet. Maar ik weet wel gewoon om mij te shockeren, denk ik. Van joh, ga nou niet het slachtoffer uithangen. Want je vrouw, je vrouw en kinderen zijn het slachtoffer.
Ja.
En niet jij. Maar ik had zoiets van, weet je, ja, ik praat over mijn kinderen. Ik mis mijn kinderen, dus ik mag toch wel huilen nu. Want ik bedoel, ja. wat flik jij nou? Maar dat was ook nog steeds die hoogmoed van mij. Van dat, ja, toch een beetje dat arrogante nog steeds. Van,
en ik heb het allemaal zo zwaar.
Juist, ja. Ik mis mijn kinderen zo.
Ja, en dan zat er 's ochtends en dan...
Ja, en dan gingen we vaak sporten. Ik heb heel veel gesport, terwijl ik absoluut niet echt van sporten hou. Ja, ik hou van voetbal om naar te kijken. En ik heb zelf ook vroeger gevoetbald. Maar echt sporten deed ik niet meer. Dus... dan gingen we sporten en dan lunchen. Het eten was echt fantastisch. En daarna weer sessies. Cognitieve gedragstherapie. Drama hebben we gehad met familieopstelling. En 's avonds deden we dan aan het eind van de dag, zeg maar, de dagafsluiting. En daar was Maarten Dammers vaak bij ook, van het programma Verslaafd.
Oh ja, hij heeft ook verschillende boeken geschreven,
ja,
inderdaad.
Ja, ja, was een hele lieve man. Die nam ook echt de tijd voor iedereen. Bij de dagafsluiting zaten we met een mannetje of 35.
Wat doe je dan tijdens een dagafsluiting?
Nou, dan moest je, zeg maar, 1 inzicht van de dag geven wat je die dag geleerd had. En dan erbij vertellen hoe je je voelt. Zit je er goed bij? Zit je er verdrietig bij? Gestrest? En... dan moest je een dag inzicht geven, zeg maar. En dan kort. Maar Maarten, die haakte er altijd wel op in, zeg maar. Waardoor het altijd wat langer duurde. En we zaten dan in een grote cirkel. En als je dan aan het eind zat, dan duurde het voor je gevoel... duurde het een baard voordat je een keer aan de beurt was. Ja, dus... en dan daarna gingen we dan vaak naar het restaurant toe of naar de kantine. En dan moesten we een stap 10 schrijven. En dat was dan je dag... je dagelijkse overdenking, zeg maar, over wat je geleerd had, wat je anders had kunnen doen. Heb je misschien voor bepaalde punten gestaan waar je misschien anders op had kunnen reageren, dat soort dingen.
Dus heel erg naar jezelf kijken.
Heel erg naar jezelf kijken.
En dit is een maand lang?
Ja.
Elke dag hetzelfde ritme?
Ja, elke dag. En je werd ook altijd een beetje in het, hoe noem je dat? In het geheim gehouden over bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, je mocht niet weten wat voor weer het werd. Want dan kon je eigen plan trekken of je meeging met de wandelingen, ja of nee. We zaten in een mooi bos. En die wandelingen waren echt fantastisch. Er zaten ook stiltewandelingen tussen. Dus dat was dan gewoon een half uur wandelen met een hele grote groep. En dan mocht je gewoon niks zeggen. Gewoon echt de rust. En dan hoorde je alleen maar de vogels. En het knarsen van de takken onder je voeten. Heel rustgevend. En...
maar nog heel even, dat de dingen werden niet verteld wat jullie dan precies gingen doen.
Nee.
om te voorkomen dat je allemaal weer... Dus eigenlijk leren omgaan met alles wat zich op dat moment aandient.
Juist.
Eigenlijk wat ik ook heel erg heb geleerd. Hè,
ja.
In,
je mocht bijvoorbeeld ook niet weten wat we gingen eten.
Oh ja.
Dat mocht niet.
Oh, en ik ben zo... Dat zou niks voor mij zijn, want ik ben zo iemand die gaat... Als ik ergens ga eten, stel, we gaan volgende week uit eten... ga ik nu al op de menu kijken.
Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Maar dat mocht gewoon niet, want we kwamen die koks wel eens op de gang tegen. En zeiden van, hey, wat gaan we vanavond eten? Ja, dat is voor mij en weet voor jou een vraag, zeiden ze dan.
Ja.
En dan kon je eigen plan trekken of je mee had, ja of nee. Je was gewoon eigenlijk gewoon verplicht om aan alles mee te doen.
Hey, en ik, als je het moet omschrijven, wat heb je geleerd in die maand in die afkeerkliniek zitten? Want mensen denken, je leert daar stoppen met alcohol. Nee. Je leert daar afkicken.
Nee.
Maar het is een totale verandering van jouw kijk op... Ja, jij hebt erin gezeten, maar je leert eigenlijk totale andere kijk op jezelf, op het leven.
Je leert anders denken.
Anders denken,
ja. Je leert echt anders denken.
En dat kan een beetje eng overkomen. Als je anders leert denken, alsof je in een soort van strafkamp zit waarin je anders moet leren denken.
Ja.
Of vind je het wel, komt het daar wel
het was
neer?
Af en toe ook wel een strafkamp.
Oh, ja?
Ja, ik bedoel, je bed moest wel opgemaakt zijn 's ochtends. Anders kreeg je een waarschuwing. Dat soort dingen. Maar het anders leren denken, daar ben ik heel blij mee. Want ik dacht, wat ik daar heel erg geleerd heb, is nederig zijn. En dat is iets wat echt niet in mijn woordenboek voorkwam. En ik heb daar nog steeds moeite mee.
Maar geef eens een voorbeeld dan van hoe je dingen eerst deed en hoe je dan nu nederig de dingen doet.
Luisteren.
Luisteren?
Luisteren. Echt luisteren naar als iemand praat. Voor thuis dan in dat geval mijn vrouw. Dat ik ook echt luister naar haar als ze een probleem heeft. En niet ondertussen denken van oké, tot hoe laat is de supermarkt open. Want zo ging dat vroeger. Dus dat nederige, dat je je echt opstelt van hoe is het voor de ander? En dat je daar ook naar luistert en ook op inspeelt. Ja. En dat is iets wat ik nu nog steeds aan het leren ben. Dat is gewoon lastig. Maar ik moet wel zeggen dat thuis gaat het nu een stuk beter. En de nederigheid leer ik echt nog steeds elke dag. Alleen, ik vind het wel moeilijk. Maar ik vind het ook wel fijn, want ik merk ook gewoon dat ik bij dingen ook betrokken ben, waarbij ik vroeger niet betrokken was.
Zelfs wat?
Financiële dingen, daar wilden ze me vroeger altijd bij betrekken. Maar dan zei ik altijd van regel het maar.
Ah ja.
Weet je wel, dat interesseerde me niet.
Je was eigenlijk maar met één ding bezig en dat was jou, jezelf. En dan vooral wanneer kan ik weer zuipen.
Ja. Het is erg, hè, als je erover nadenkt.
Kijk, het is je ook een soort van overkomen.
Ja, ik vind dat nog steeds lastig om te zeggen. Ja, dat valt in de categorie van het is een ziekte. En ik weet het, dat het een ziekte is. Maar ik vind het, ik blijf ergens toch denken van ik heb het ook zelf gedaan.
Ja.
En dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb zelf die drank naar binnen gegoten. Dat heeft niemand anders voor mij gedaan. En natuurlijk is het een bepaald stemmetje wat op je schouder zit. Maar, en dat stemmetje, dat heb ik nu nog steeds. Alleen, het is wel zo dusdanig rustig dat ik er geen last van heb. Maar af en toe denk ik wel, nou met 0,0 bijvoorbeeld, ik drink ook geen 0,0. Omdat het echt wel afgeraden werd in de kliniek. Kijk, ze kunnen het je niet verbieden. Maar dan kunnen ze drinken ook niet. Maar 0,0 kan voor mij de drempel heel laag leggen naar het echte werk.
Dus je drinkt geen 0,0?
Nee, helemaal niet.
Nee, nog heel even. Ik ook weinig hoor, want ik sla daar gewoon op aan.
Ja.
Ik ga op een 0,0 biertje ook weer meteen denken. Hey, wanneer kan ik de volgende? Ja. Drink eens door. voel ik iets?
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken. Nou, dan ga je dus naar een kliniek om af te kicken. En dan kom je dus terug en dan hoor ik jou vertellen over nederig zijn. Hoezo?
Ja, nou ja, nederigheid komt niet echt voor in het woordenboek van een verslaafd iemand. Want een verslaafd iemand denkt maar aan één ding.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt.
Ja, die denkt maar aan één ding en dat is zichzelf. En wanneer die het eerste beste moment kan gaan gebruiken. En of dat nou met drugs is of met alcohol, dat maakt niet uit. Verslaving is verslaving. En we kunnen het allemaal gooien op stress. Het helpt er niet aan mee. Dat zeg ik je heel eerlijk. Maar verslaving is een eigenstaand probleem, zeg maar. En het gaat heel goed hand in hand met andere dingen. Maar uiteindelijk is je verslaving degene die jou aan je middel helpt.
En is dan nu je verslaving voorbij?
Nee, die gaat nooit meer voorbij. Ik zal de rest van mijn leven meetings willen moeten blijven volgen. Ja.
Wij kennen elkaar ook, hè, van meetings. Ja. Dat we elkaar elke week zien.
Ja.
En dat helpt jou om nuchter te blijven?
Ja. Ja.
Dat, Hoe was dat toen je terugkwam uit de kliniek en in je huwelijk met je gezin?
Ja, ik heb een maand lang natuurlijk mezelf daar opgesloten en aan mezelf kunnen werken. En toen ik terugkwam dacht ik van, nou ja, kijk, Nick is even gefixt en nu kunnen we weer. Dus weer dat arrogante eigenlijk, hè? Alleen daar heb ik me wel even in vergist, want ik heb wel een gebroken gezin achtergelaten. En dat was ik even vergeten toen ik thuis kwam. Dus dat was zeker geen roze geur of aanschijn. Helemaal niet.
En toen?
Nou ja, dat is gewoon wel weer een kwestie van eigenlijk opnieuw. Trouwen wil ik niet zeggen, maar je begint opnieuw een relatie eigenlijk.
Misschien wel opnieuw vertrouwen.
Juist, dat sowieso. Dat was in het begin natuurlijk niet. Vertrouwen was er gewoon niet, met niks. Ik bedoel, we hadden achter hebben een koelkast in de schuur. En als daar wijn of bier staat vanwege een feestje, dan moet dat zo snel mogelijk weg. Terwijl dat voor mij helemaal niet hoeft. Ik vertrouw mezelf nu.
Ja, zij vertrouwt jou daar niet in?
Nee.
Nog niet?
Ja, nu ondertussen wel. Alleen, ze kijkt wel altijd uit. Het zit wel in haar hoofd.
Het blijft op de hoede.
Ja, zoals van de week ook. Ik moest een vaas hebben. En ik kijk in de trappenkast bij ons. En ik kijk zo onder de trap. En ik zie een vaas staan. En ik pak die vaas en ik hoor een beetje gerinkel. Ik dacht van, er zal toch niet nog een oude fles van mij liggen of zo? Dat is het eerste wat ik dacht. Want ja, leg dat maar eens uit. Als dat zo is.
Ja.
En toen keek ik en toen waren het gewoon twee volle flessen drank. Ik dacht, nou, die zijn sowieso niet van mij, anders waren ze wel leeg geweest. Dus, maar die had mijn vrouw daar gewoon gezet. En die had ze expres daar een beetje daaronder gezet. Dus ik confronteerde haar ook ermee. Van, joh, heb je dat expres voor mij daar verstopt? En toen zei ze van, niet zozeer, maar ik heb het ook niet in het zicht gezet. Dus het vertrouwen is er wel, maar ze blijft wel op de hoede.
Ja.
Ja. En dat moet ook. Ik ben zelf ook op mijn hoede. Altijd.
Ja.
Ik heb altijd gezegd dat oude Nick staat in de hoek van de kamer met zijn gezicht naar de muur. En heel veel mensen zeggen dan tegen mij van, ja, maar trap hem dan de kamer uit. En dan zeg ik, nee, dat doe ik juist niet. Want als hij de kamer uit is, kan ik hem niet in de gaten houden. En dan op een dag, als het een keer wat slechter met me gaat, wordt er op de deur geklopt en staat hij in één keer voor mijn neus. En dan ben ik de shark.
Ja. Dat is oude Nick?
Dat is oude Nick.
En nieuwe Nick? Hoe gaat het daarmee?
Ja, goed. Ja, gaat goed.
Ja, ik vind het een mooie beeldspraak, vind ik dat. Ja. Het gaat goed.
Ja.
Was het grootste verschil?
Ja, ik ben fit. Ik ben heel fit. Ik ben scherp op alles. Thuis, op mijn werk. Alles gaat gewoon goed. Ik merk gewoon dat ik heel blij ben met mijn nieuwe levensstijl. En dat was iets waar ik wel in het begin wel heel erg druk over heb gemaakt. Ik heb me sowieso druk gemaakt over dat ik misschien trek zou krijgen. Of zoals wij dat noemen, zucht.
Ja.
Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment mijn sponsor belde. Om te vertellen van dat ik nog steeds geen zucht had gehad.
Ja, en een sponsor is iemand die jou begeleidt in de 12 stappen.
Ja.
Hè?
Ja.
Want anders denk je dat je denkt misschien iemand dat je gesponsord
iemand die me geld geeft. Hier heb je 100 euro per dag voor niet te drinken. Nee, inderdaad, die begeleidt mij met mijn 12 stappen programma. En dat is ook iemand die ik eigenlijk dag en nacht kan bellen, mocht het fout gaan. Maar die heeft, of ik zei toen op een gegeven moment tegen hem van, ik ben zo bang voor het moment dat die zucht gaat komen. Hoe ga ik erop reageren? Ze hadden wel tips gegeven in de kliniek van joh, ga onder een koude douche staan. Een zuchtmoment duurt niet langer dan een kwartier. Dus je kan er een hoop tegen doen. En toen zei hij van, maar ja, Nick, als het er niet komt, of het er niet is, dat is niet erg. Dat is ook oké, hè? Dat kan ook gewoon dat je, kijk, de een wandelt er moeilijker doorheen, zigzaggend. En jij wandelt misschien rechtuit. Dat kan. Maar heb daar ook vrede mee. Want ik zat op een gegeven moment mezelf echt een beetje te verbijten. Van, nou, kom maar nu met die zucht en laat het nu maar komen. Ook als er wat iets minder gebeurde in mijn omgeving bijvoorbeeld. Dat ik dacht van, oh, nu ga ik zucht krijgen. Maar het kwam maar niet. Ik denk dat ik in die 2,5 jaar tijd, je kan ze op één hand tellen.
En wat deed je op die momenten?
Niks. Het was heel minimaal.
Zo voorbij?
Ja. Ik heb dat met sigaretten erger. Ja.
Oh, want daar ben je ook
aan
gestopt.
Ja.
Ja.
Ja. Maar dat vind ik lastig. Daar ben ik ook een keer mee teruggevallen.
Oh ja. Maar in ieder geval niet meer die alcohol die echt verwoestend was in jouw leven.
Nee, gelukkig niet. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dat wou ik zeggen. Ik was bang dat mijn leven heel saai zou worden. En ik luister jouw podcast ook. Ik hoor dat iedereen zeggen.
Ja.
En daar was ik ook echt oprecht bang voor. Maar het klinkt heel cliché, maar het brengt me zoveel meer dan dat het ooit heeft gedaan. Het leven is zoveel leuker. Ik kan op de kleinste momenten in één keer een geluksmomentje hebben. Als ik aan het werk ben, het is hartstikke druk, kan ik in één keer gelukkig worden. Wetende dat ik zo meteen naar mijn dochters toe ga. Omdat ik vanavond even met mijn vrouw op de bank een filmpje ga kijken. Want ik mag nog op die bank zitten. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus daar kan ik intens gelukkig van worden. Ineens uit het niets.
Dus,
en dat zeg ik, het klinkt heel cliché, maar het is wel echt de waarheid. Ja.
Oh ja.
Ik zou voor geen goud meer terug willen. echt niet.
En fantastisch dat je vrouw bij je is gebleven.
Ja.
Dat ze jou die kans ook echt heeft gegeven.
Ja, maar het was wel echt de laatste hoor. Ja.
Ja, en los van dat je het voor haar doet, doe je het ook voor jezelf?
Zeker.
Want ik snap dat dat, hè, dat was natuurlijk echt een stok achter de deur. Zo begonnen we dit gesprek ook.
Ja.
Maar uiteindelijk moet je het voor jezelf doen.
Ja, en ik doe het ook voor mezelf. Want dat, wat ik net zeg, ik ben intens gelukkig op het moment. En dat is zelf ook heel fijn als je gelukkig bent. Dus ja.
Ja, ja, dan ken je nu... vlak nadat jij eigenlijk uit de kliniek kwam, kwam jij ook naar de meeting.
Anderhalf jaar.
Ja, zoiets.
Ja, ja.
En je bent echt veranderd ook nog.
Ja, dat zei je laatst. Ja.
Ja.
Ja. Dat zie ik zelf niet.
Rustiger en minder... er is meer rust in je.
Ja, dat klopt sowieso. Want ik kon in het begin...
Boosig is eruit.
Ja,
beetje,
dat kon ik in het begin heel erg.
Toen beetje dan, nukkig.
Ja, dat kon ook onderbewuste zucht zijn. Hè?
Oh, ja.
Later gehoord. Ja, dat als ik inderdaad nukkig was of ik kon snel uit mijn slof schieten. Zowel tegen mijn vrouw als tegen mijn kinderen. Ook nadat ik uit de kliniek was gekomen. En dat kon ook weer eventueel zucht zijn. Ook al zou ik het niet zelf als zucht ervaren. Dat je lichaam op bepaalde tijdstippen toch aangeeft van... hé, nu nam je een wijntje.
Ja.
Dat kan.
En dan krijg je geen zin in wijn, maar dan ga je gewoon geïrriteerd
doen.
Ga ik
gewoon geïrriteerd lopen
doen.
Ja, dat kan. En dat merk ik dat het wel steeds minder wordt. En het gaat wel gestaagd. Want ik kan het soms ook een week ertussen hebben... dat mijn vrouw ook wel eens tegen me zegt van... echt, Nick, echt, hou eens even 2 seconden je smoel dicht. En dat ik ook tegen haar zeg van... oké, ik zal er proberen op te letten. En dat doe ik dan ook echt. Maar het gaat niet altijd in één keer goed. dat kan ook.
Ja. Ja. Maar dat is het leven ook, hè?
Zeker.
Ja.
Ja. Ja, want ik ben toch de man... Ik heb ook nog buiten mijn alcoholisme om... heb ik ook nog een bepaald karakter. En dat heb ik ook wel eens tegen haar gezegd van... Dat is ook destijds de Nick waar je mee getrouwd bent. En ja, ik ben ongeduldig. En ik wil dingen op een bepaalde manier hebben. En dat heb ik nog steeds, verslaafd of niet. Dus ja, klinkt heel hard, maar dan denk ik van ja, daar heb je destijds ook voor gekozen.
Ja, ja, en je hebt geen alcohol meer nodig.
Nee, helemaal niet meer. Nee.
Mooi Nick, dankjewel.
Ja. Geen dank. Leuk, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Wil je stoppen met alcohol of gewoon een maand niet drinken? Meld je dan aan voor de 30 dagen Lekker Nuchter Challenge. Dan krijg je elke dag een video van mij over de impact van alcohol, maar ook over gedragsverandering. Nu ook met verschillende e-books jou leren nuchter te leven. Ga naar drankjeminder.nl.